Nou ga ik het
Ja,
even.
volgens mij ben ik nu te horen. Hartstikke goed. Welkom allemaal. Hartstikke fijn dat jullie er zijn bij het alweer vierde Vallei on Zoom webinar. Welkom aan, ik heb al heel veel bekende namen en gezichten voorbij zien komen, maar vooral ook heel erg welkom aan alle nieuwe vrouwen. En natuurlijk ook aan de mannen, want waar normaal gesproken Vallei volgens mij zich specifiek richt op vrouwen. En ook nog eens op zelfbeminning, dus op dingen die je in je eentje doet. Daar is het bij het thema van vanavond net even iets anders. Want het zijn de zeven sluiers. En de zeven sluiers die gaan over relaties, over een partner. En hoe je samen intimiteit en verbinding opbouwt. Nou, ook dit webinar doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Daarom wil ik jullie graag eerst even voorstellen aan onze technische steun en toeverlaat van deze avond, en dat is Liz.
Hoi, goedenavond allemaal. Horen jullie mij?
Ja.
Ja, gelukkig. Ik help achter de schermen een beetje. Ik hou bij wie nu nog wil inloggen. En zometeen gaan Isabel en Reinoud een half uurtje samen in gesprek. En na dat half uurtje is er nog 15 minuten de tijd om vragen te stellen. Ook dat zal ik zometeen proberen te begeleiden. Over een half uurtje kom ik even bij jullie terug. En dan ga ik uitleggen hoe het mogelijk is om vragen te stellen. Ik heb voor nu voor iedereen het geluid uitgezet. Dus als het goed is, is niemand te horen. En ik zie wel enkele dames nog. Dat zouden jullie nog zelf linksonder in beeld, zouden jullie dat uit kunnen zetten als jullie dat vervelend vinden. En verder is het dus goed als we alleen maar komend half uurtje even Isabel en Reinoud horen, denk ik. Veel plezier.
Dankjewel, Liz. En ja, dan wil ik eigenlijk nog iemand even nu aan jullie voorstellen. En dat is de onmisbare schakel in dit geheel. En dat is Reinoud.
Ja, hallo. Fijn dat iedereen er is. En zin in. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen.
Mooi. Dankjewel, Reinoud. Ja, ik zal mezelf eerst kort even, voor wie mij nog niet kent, aan jullie voorstellen. Mijn naam is Isabel Timmers. Ik ben valleicoach. En daarnaast ben ik ook tekstschrijver. En ik heb al samen met het valleiteam en met Reinoud een aantal hele mooie e-boekjes mogen maken. En het boekje De Kunst van het Zelfbeminnen. En de laatste maanden zijn we heel intensief aan de gang geweest met het onderwerp De Zeven Sluiers. Daar gaat ook binnenkort een e-boekje van verschijnen. En ja, voor dat boekje ben ik heel veel vrouwen aan het interviewen geweest. Er komt straks ook nog een wat groter boekje uit, waarin heel veel ervaringen van vrouwen staan met de zeven sluiers. En waarin Reinoud ook nog veel meer vertelt over zijn kennis. Dus eigenlijk zijn we op die manier ook de kennis over de zeven sluiers stap voor stap aan het ontsluieren. En wat zijn nou die sluiers? Nou, eigenlijk zijn het zeven opeenvolgende intimiteitsstapjes die je kunt doorlopen aan het begin van een relatie of als je al veel langer in een relatie bent. Waar het om gaat is dat je stap voor stap met elkaar echt heel voorzichtig, zonder haast, zonder moeten, intimiteit opbouwt. Elkaar echt leert kennen en gaat kijken van wie is nou eigenlijk die ontzettend leuke man of vrouw. En daardoor ga je ook meteen de intimiteit, de seksuele intimiteit opbouwen. Dus je gaat en de liefde en de lust met elkaar combineren. Door de tijd te nemen om elkaar echt te leren kennen en echt die stap voor stap met elkaar door te lopen, ontstaat er iets heel bijzonders. En we zijn in onze maatschappij zo ontzettend gewend om je vindt iemand leuk, je ontmoet iemand, het klikt, er is opwinding en hop. We gaan als een gek door alle zeven sluiers heen. Als ik heel kort die zeven sluiers kan benoemen. Eerste sluier is elkaar even aankijken, leren kennen, praten, hand vasthouden. Echt even het hele prille begin. Daarna ga je steeds een stap verder. Het knuffelen komt erbij. Je gaat, ja, komt een tongzoen bij. Je gaat nog steeds met kleren aan. Langzaam elkaar wat meer voelen en ontdekken. Uiteindelijk gaan de kleren uit. En in de laatste stap. Bijna laatste stap. Kom je inderdaad tot echte seks en daarna kun je nog verder de verdieping in. Maar dan ben je echt een heel traject verder. En als het goed is, weet je dan echt voor jezelf van deze man of vrouw vind ik echt heel erg leuk om mee verder te gaan. En daarmee leg je een ongelooflijk mooie basis om een stevige relatie te bouwen, een gouden relatie, die ook als het een keer in zwaar weer belandt, dat je relatie dan toch veerkrachtig kan blijven en overeind kan blijven. En wat ook heel fijn is, dat als je merkt van, hé jongens, het is eigenlijk toch niet helemaal degene die ik voor ogen had, dat je dan op tijd en veilig er gewoon nog uit kunt stappen zonder dat er allerlei schade al is toegebracht en dat mensen verdrietig raken en gewond raken. Dus het is op allerlei manieren een hele mooie manier. Gisteren tijdens onze voorbespreking verzuchtte ik al, had ik deze kennis maar eerder geweten. En natuurlijk kwam meteen de vraag daarna, leg eens uit. Daarmee kwam ik eigenlijk terug op mijn eerste middelbare schooljaar in de brugklas. En daar raakte ik ongelooflijk verliefd op een jongen. En ik was ontzettend bleu en verlegen en bang om afgewezen te worden. Nou, lang verhaal, kort verhaal. We hebben ongeveer 6 jaar om elkaar heen gedraaid. Kwamen nooit verder dan af en toe even aanraken, veel met elkaar praten, een heel voorzichtige kus of een knuffel. En daarmee zijn we dus jarenlang in die eerste en tweede sluier gebleven. Dat doe je normaal gesproken 1 maandje per sluier is helemaal goed. Hè? Dat ga je niet een aantal jaren doen. Dat is een beetje flauwekul. Maar ik had echt geen flauw idee dat we in die sluier zaten. En het hele concept van sluiers kende ik niet. En met mij heel veel mensen niet. Want het is een concept wat heel onbekend is in onze maatschappij. Wie die kennis wel al kende en al vrij lang kent, dat is Reinoud. En ook als je bijvoorbeeld gaat googlen op de 7 sluiers, dan kom je een artikel tegen bijvoorbeeld van Sanne Burgers. Je komt een boek tegen van Marleen Jansen. En die zijn allemaal gelinkt aan Reinoud. Je zou bijna gaan denken, Reinoud heeft dat bedacht. Maar dat is niet zo. Dus ik zou eigenlijk Reinoud willen uitnodigen om te vertellen van, Reinoud, waar komt deze kennis nou vandaan?
Dat is best een complexe vraag, omdat er eigenlijk een heel lang verhaal aan vast zit. Maar ik moet echt terug naar de tijd dat ik 15 was. En dat was de tijd dat je moet vertellen aan je ouders en op school, wat wil je later worden? Want je moet een beroepskeuze en een vakkenpakketkeuze gaan maken en dat soort dingen. En ik heb toen de beslissing genomen, en dat klinkt misschien raar, maar dat is echt hoe het gegaan is, dat ik tovenaar wilde worden. Dat was wat in mij Reinoud, wat wil je later worden? Tovenaar. Ik heb dat niet verteld aan mijn ouders, ik heb dat ook niet verteld op school. Ik heb piloot gezegd, want mijn vader was ook piloot en mijn vader was blij, mijn moeder was blij. Ik was achteraf niet blij, want ik moest allemaal natuurkunde, scheikunde leren, terwijl mijn favoriete vakken eigenlijk veel meer geschiedenis waren en aardrijkskunde. Dat was ook nog wat ingewikkeld. Maar goed, ik was 15 en ik ben toen begonnen, los van het feit dat ik dat aan niemand vertelde, om mijn hele hebben en houden, mijn hele aandacht te richten op mysterieschoolkennis. Ik wilde tovenaar worden. In onze cultuur kan dat helemaal niet. Dus ik ben al heel snel naar andere culturen gaan kijken. Ik ben nu 64, bijna 64. Dus we hebben het bijna over 50 jaar lang zoeken naar mysterieschoolkennis. Over magie, menselijkheid en van alles. En daar speelt seksualiteit een hele grote rol in. Seksualiteit niet in die zin zoals wij eraan denken. Hoe je dat zelf of met een partner of met partners, whatever, doet. Maar die seksuele energie speelt een belangrijke rol in hoe je intens wordt en hoe je je bewustzijn kunt vermeerderen. Dus daar was ik was veel bezig met die seksualiteit. En uiteindelijk heb ik daar dingen ontdekt die ik wilde leren, die ik heb geleerd. Dus ik denk dat ik al 30 jaar geleden met allerlei seksuele technieken werkte om die ontwikkeling van mezelf vorm te geven. En op een gegeven moment ontdekte ik dat die kennis zo belangrijk was, niet alleen voor mij, maar voor iedereen in onze cultuur. Dus ik ben toen als het ware teruggekomen naar onze cultuur, in het verlangen om deze kennis, waar ook valleiorgasme, de kennis van valleiorgasme, de cursus, hoe dat allemaal in elkaar zit, door te geven aan vrouwen en aan mannen, aan iedereen die het wil weten. Naar mijn idee zou dat iedereen het moeten weten. Daar zijn vrij snel veel mensen mee aan de gang gegaan. En toen kreeg ik al heel snel de vraag van, oké, Reinoud, maar die dingen die jij ons leert, hoe zit dat nu met partners? Hoe moet dat nou? En toen is pas mijn interesse gekomen. Oh, holy shit, ze willen ook nog weten hoe deze dingen samenhangen met de ander, met de partner. Dus ik denk dat ik al 25 jaar geleden begon met het onderzoeken naar dat soort kennis. Dus, en toen ontdekte ik dat in verschillende mysteriescholen, zowel bij de Tolteken, dat zijn de mysteriescholen van Midden-Amerika, de Tantra, waar ik niet specifiek ingedoken ben, maar waar ik wel dingen van ontdekte. Je komt ook de Kama Sutra van de Hindustanen, de 1001 nachtsprookjes van de Soefisten, de Bedchamber Secrets, boeken van de Taoïsten. En langzaam maar zeker ontdekte ik dat daar overal kleine stukjes in stonden over vertragen, over ontsluiering, over verschillende stapjes. En dan moet je ook nog begrijpen hoe ik aan mijn kennis kom, zeg maar, hoe dat precies werkt. Dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Maar uiteindelijk begon ik dat dus, heb ik al die puzzelstukjes bij elkaar gekregen en begon ik in te zien dat dat een compleet systeem was. En dat complete systeem, dat ben ik eigenlijk mondjesmaat gaan doorgeven aan mensen. Je noemde net al Sanne Burger, was een van de eerste die volgde mijn lessen in 2000, 2003, zoiets. En die heeft erover geschreven. En van Luijgas, ben ik begonnen met Marleen Jansen, onder andere. En met haar heb ik geschreven in het boek, dit zullen alle vrouwen moeten weten. En daar staan ook dingen over de 7 sluiers in. Maar hoe meer ik hierover vertel, hoe meer mensen het willen weten. Hoe meer mensen snappen hoe belangrijk dit is. Dus het is eigenlijk langzaam zeker echt iets aan het worden. En dat begrijp ik ook. Dus het is een beetje een opbouw van allerlei puzzelstukken geweest, waar ik in totaal wel iets van 10, 12 jaar over gedaan heb om het compleet te krijgen. Het is dus niet uit één. Van Luijgas mezelf komt uit het Taoïsme. Maar de 7 sluiers zijn dus een verzameling uit verschillende mysteriescholen. En het heeft nogal wat werk gekost om dit goed te krijgen. Maar het is nu compleet.
En daar zijn we heel blij mee. Dankjewel.
Ja, het is mooi, mooi materiaal. Ja.
Ja. Ja, wat ik net al vertelde in het begin, dat ik zo graag deze kennis al eerder had willen weten. We gaan weer even terug naar de tijd dat ik een jaar of 15 was. Nog steeds hopeloos verliefd op die ene jongen. Maar het is niet zo dat ik natuurlijk mijn hele puberteit kuis rond bleef lopen. Want ondertussen die hormonen deden van alles in mijn lichaam. En ja, dat moest wel ergens een weg gaan vinden. En ik kwam jongens tegen die mij wel leuk vonden. En dan voelde ik me heel vereerd. En ik was natuurlijk wel een beetje verliefd op ze, maar het was niet zo knetter verliefd, want mijn hart lag nog steeds bij die andere jongen. Maar juist daardoor kon ik heel goed met andere jongens seksualiteit verkennen. Want ik was helemaal niet bang om ze te verliezen. Ik was niet bang om af te gaan. Het maakte me ook niet zoveel uit. En ik durfde met hen dus vrij uit te experimenteren. Had één groot nadeel. Want ik ging daardoor wel een beetje de liefde en de lust uit een soort zelfbescherming van elkaar scheiden. En als er één ding is wat ik heb geleerd over de 7 sluiers sinds ik me daar heb in verdiept, is dat het juist de bedoeling is dat je die sluiers, dat je met die sluiers door ze stap voor stap doorlopen, samen die liefde en die lust bij elkaar kunt brengen. En dan wordt het heel krachtig en heel mooi. Ja, Reinoud, zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Want wat ik dus ervaarde was die enorme hormonale seksuele dwang die je ook in je puberteit, maar ook later nog kunt ervaren, waardoor je heel makkelijk, je komt iemand tegen, leuk, we gaan all the way. Maar dat is niet die binding die dan ontstaat. Het is niet waar je eigenlijk naar op zoek bent.
Ja, je haalt heel veel dingen er al bij. Ik zou bijna op elke gedeelte van de zin die je vraagt in kunnen gaan. Om te beginnen heb je in je puberteit niet zoveel seksuele dwang. Dat is even goed om te weten. Een heleboel mensen denken dat als ze hormonaal ontbranden, 11, 12 jaar oud zijn, dat ze dan ook meteen alleen maar aan seks denken. Dat is helemaal niet waar. Dat kan wel gebeuren als je jong gewekt wordt, zoals het heet. Als je door oudere mensen die al verder zijn in hun seksuele dwang. Maar als je 11, 12 bent, ik zweer je, dan precies wat jij beschrijft. Er is één leuke jongetje of jongen die bij jou in je omgeving, in de klas of zo, op school rondliep. Je had helemaal niet zoveel seksuele dwang. Je was heel erg verliefd op hem. Je wilde heel graag bij hem in de buurt zijn. Je wilde heel graag merken dat hij jou ook leuk vond. Maar het is helemaal niet zo dat je op dat moment dacht aan, ik wil met hem naar bed. Helemaal niet. Je wilde alleen maar bij hem zijn. Je was zo lang blij geweest als hij gezegd had: hallo Isabel, zullen we samen naar huis lopen of fietsen? Of, snap je? Dus, en de seksuele dwang was dan al voldoende geweest. Dus, en als je dan wat ouder wordt, 13, 14, 15, dat geldt ook voor jongens. Iedereen denkt ook dat jongens altijd maar één ding willen, maar dat is helemaal niet waar. Als je in die puberteit zit, word je wel hormonaal gewekt, maar dat gaat veel langzamer dan we denken. En dat proces is eigenlijk pas voltooid op je 28ste. Dus op je 28ste, dan heb je pas echt last, zoals dat heet, van seksuele dwang. Je kunt je wel zelf seksueel gewennen of seksueel verslaven, dan moet het anders. Maar jij was niet seksueel gewend, je was niet seksueel verslaafd. Je was gewoon heel natuurlijk verliefd op je ene leuke jongen. Maar er zijn eigenlijk drie dingen die een belangrijke rol spelen als het gaat over interactie met de ander. En het ene is dat je vanuit je buik en vanuit je bekken lustgevoelens kan hebben. Je vindt het. Het wordt langzaam maar zeker wakker en dat betekent eigenlijk dat je aangeraakt wilde worden. En ze wil, weet je wel, je wilt gestreeld worden, je wilt experimenteren met seksualiteit. En dat, of dat nou zoenen is of tongzoenen of een beetje met kleren aanvrijen om de hoek van de school, dat is allemaal super, dat hoort een beetje bij de buik. Tegelijkertijd, en dat vrouwen hebben vaak het idee, ja, weet je wel, hou je wel van me? En die mannen denken, ja, natuurlijk, weet je, maar laat me vooral even in de onderbroek kijken. Snap je? Dat is onzin. Mannen en vrouwen willen ook, los van die lustgevoelens, willen ze ook hechting. Zo heet dat. Hechting betekent eigenlijk dat je verliefd bent op de ander en dat je zoekt naar wederkerigheid daarin. Je wilt verbinding. Verliefd zijn is eigenlijk de wens om verbinding te krijgen. En als die verbinding lukt, krijg je hechting. Richting, ja. Dat is het tweede aspect. En een derde aspect is dat iets in ons verlangt naar het doorgroeien van de relatie. En dat noemen de Taoïsten een gouden relatie. En dat is eigenlijk wat je bedoelt als je zegt, zullen wij gaan trouwen? Je gaat met zo'n dingetje op je knieën zitten, weet je wel. En dan moet je ook eigenlijk officieel dan een beetje de ander beloven tot de dood ons scheidt. Weet je wel, ons hele leven gaan we samen en dan worden we gelukkig en enzovoort, enzovoort. Dat is echt wel een gelofte die we in theorie afleggen. En dan merk je dat er over het algemeen heel weinig van terechtkomt. Dus de meeste relaties, de meeste huwelijken zijn er 7 jaar. Een derde van alle huwelijken is na 7 jaar al gescheiden. Dus daar is niet zoveel terechtgekomen van die we gaan tot altijd bij ons blijven. Een derde gaat eraan gedurende de 40 jaar die nog volgen. Dus er blijft maar eigenlijk 1/3 van de huwelijken grofweg over. En heel veel van die huwelijken blijven bij elkaar om de kinderen of omdat ze bang zijn om allerlei redenen. Dus heel weinig gouden relaties ontstaan. Ik ben zelf op het gouden of het plaatje naar huwelijksfeest van mijn opa en oma geweest. Ik zweer je, dat was geen goed voorbeeld. Ik had geen zin, net als opa en oma, op die manier 60 jaar bij elkaar te blijven. Dus, en iedereen zoekt ernaar. Iedereen is op zoek naar die belusting. Iedereen wil graag dat zijn bekken en zijn buik warm worden. Meisjes en jongens. En alle jongens willen hechting. Als je verliefd bent op een meisje, net zo goed dat jongetje wat misschien ook op jou verliefd was, waar jij het nu over hebt, die had eigenlijk net zoveel zin om met jou samen hechting te krijgen, dan dit het ook leuk vond om aan je te zitten. En als dat dus, dat is jullie dus op een of andere manier niet gegeven, omdat jullie dat hele ontsluieren niet kenden, dan is dat uiteindelijk in de war geraakt. Maar het had heel goed gekund dat als jullie op de goede manier ontsluierd hadden, dat jij en die jongen nog steeds samen waren geweest. Dus het feit dat deze kennis niet bestaat, heeft echt wel een beetje een tragische kant. Dit zijn dingen die eigenlijk iedereen zou moeten weten en die eigenlijk minimaal op de middelbare school uitgelegd zouden moeten worden. Hoort gewoon onderdeel te zijn van seksuele voorlichting. Het gaat niet alleen of je een banaan in een condoom bij elkaar kunt krijgen. Dat hoort ook te gaan over wat is hechting en wat is lust. En hoe krijg je nou eigenlijk een relatie? Hoe maak je die succesvol? En wanneer moet je eigenlijk nee zeggen? Wanneer mag je ja zeggen? Hoe zit er allemaal in elkaar? Daar gaan die sluiers over. Nou, ik vertel misschien te veel.
Heerlijk, dankjewel. Nou, de meeste van ons die hebben die eerste brillenliefde al lang en breed achter de rug. Velen zullen alweer in een vaste relatie zitten, misschien in een nieuwe vaste relatie. En dat is in het begin natuurlijk allemaal hartstikke mooi en leuk en fijn. En dan op een gegeven moment komt er toch een beetje. Raakt er toch wat sleets. Je bent druk met je werk, met je kinderen, als die er komen. Dat is trouwens ook wel leuk om nog te benoemen. Als je goed ontsluiert, dan ga je eigenlijk pas in de 7e sluier bedenken van nu kunnen wij misschien wel een echte liefdesbaby maken. Dus heel bewust, niet meer vanuit lust, maar echt heel bewust, wij willen samen iets toevoegen aan onze liefde. En vanuit die energie maak je samen een kindje. Maar die kinderen die kunnen ook in die relatie natuurlijk ongelooflijk veel energie opslokken. En voor je het weet ben je elkaar gewoon volledig uit het oog verloren. En juist dan kan het opnieuw doorlopen van de 7 sluiers in je relatie heel bijzonder zijn. Maar daar zitten natuurlijk ook wat haken en ogen aan. Want ja, iemand met wie je elke nacht in bed ligt, hoe ga je dat doen, ontsluieren?
Ja, dan moet je eigenlijk weer even terug naar die term seksuele dwang, waar je in de eerste vraag over begon. En dat je zei dat eigenlijk die seksuele dwang bij jongelui zo groot is. Maar bij jongelui is hij wel groeiende, maar eigenlijk nog niet zo sterk. Hij is wel aanwezig en de jongelui hebben wel zin om te vrijen. Jij ook, toen je 14, 15 was, je had echt wel zin om te vrijen. Weet je, meisjes willen ook vrijen. Alleen ze zijn wel een beetje voorzichtig om allerlei redenen. En misschien wat minder erop afgaand als jongens. Maar geloof me, als je in die 13, 14, 15 jaar zit, ben je echt veel schuchterder dan je denkt. Als je eenmaal gewend bent aan, zeg maar, all the way vrijen, bijvoorbeeld met penetratie en gewoon altijd bloot bij elkaar slapen en verliefd, en het wordt langzaam maar zeker echt een relatie. En dan komt er altijd niet een zwangerschap of twee, en een geboorte, weet je, jezus, mine en allemaal, en druk op het werk en slapeloze nachten en zo. En dan ondertussen zit een soort ideaal plaatje omheen, dat je relatie goed is als je 2,5 keer per week, dat is geloof ik het officiële libellencijfer, 2,5 keer per week met elkaar seks hebben, dan heb je een goede relatie. Haha, snap je? Wat een waanzin. Maar dat is even een ander onderwerp. Het feit is dat als je gewend bent aan vrijen en vanuit opwinding vrij snel richting genitale manieren van vrijheid te gaan. Dus dat je eigenlijk niet meer echt ontsluit, maar dat je gewoon rechtstreeks gaat naar uitkleden, bloot in bed liggen, seks hebben met elkaar, 's ochtends, al dan niet met een ochtenderectie, weet ik wel wat. Snap je, er zijn allerlei manieren waardoor je vrij snel seks hebt die genitaal is. En dat wordt voor een hele mensen onvervullend. Dat is op de duur voor niemand vol te houden. Niet alleen voor de vrouwen is dat niet vol te houden, ook voor de mannen niet. Je zou kunnen zeggen dat het saai wordt, of dan hebben ze het vaak het vuur dooft. En dan ga je onder de 2,5 keer per week en nou zijn de rapen gaar. En nou blijkt dat mensen seksuele dwang hebben. Je bent eigenlijk een beetje, je wilt eigenlijk dat de ander jouw seksuele dwang blust. De ander, zonder dat je in de gaten hebt, is je seksuele geluk afhankelijk geworden van de ander. De ander moet jou happy maken en jij moet de ander happy maken. En dat krijg je op een gegeven moment niet voor elkaar. En omdat je dan geen alternatief hebt, we hebben niet geleerd hoe je dat op moet lossen, gaan we dan kijken naar, ja, als mannen, naar de secretaresse of naar de vriend van je beste vriendin of weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren. En daar ga je dan. En dan is het een kwestie van gelegenheid krijgen. Of echt zeggen, ik heb ook recht op een beetje geluk. En daar begint het hele verhaal. En dan ontstaat vaak veel schade aan relaties die in oorsprong wel degelijk goed in elkaar zaten. Die wel degelijk vanuit een aangenaam bekkengevoel naar elkaar toe. En een aangenaam hartsgevoel naar elkaar toe. En wel degelijk een kans om dat uit te bouwen tot een hele mooie relatie. Dat gaat eigenlijk stuk dan. Nu vraag jij eigenlijk naar van hoe kun je dankzij de sluiers dat weer goed maken? Ja. En dat kan. Snap je? Je kunt in zekere zin ook na 20 jaar relatie zeggen en na 4 kinderen. En dan denk je, jezus, als ik eerlijk ben, hebben we elkaar eigenlijk 2-3 maanden al niet meer aangeraakt. Of het is een beetje knuffelen inmiddels. En de secretaresse op mijn werk is echt wel spannender dan mijn eigen vrouw. Er zijn echt veel vrouwen die inmiddels een beetje verliefd zijn op de vriend van hun beste vriendin of hun beste of de buurvrouw. Dat weet jij ook allemaal en dat weet iedereen die luistert wel dat het zo gaat. Ja, wat nu? Snap je? Maar je kunt zeggen, allemaal even aan de kant. En dan moet je weer even terug naar het begin. Het begin begint altijd bij dat je geen seksuele relatie hebt met degene op wie je verliefd bent. Toen jij op dat jongetje verliefd werd waar jij in de brugklas over had, toen heb je geen seks met hem gehad. Maar je was wel verliefd op hem en hij ook op jou. Dus seks hebben met de ander speelt geen rol in verliefdheid. Je wordt verliefd op elkaar zonder seks. Maar als je eenmaal seks hebt, dan kun je in de war raken over waar die verliefdheid gebleven is. En die verliefdheid hoort eigenlijk los van de seks te zijn. En als je dus gaat ontsluieren met een bestaande relatie, dan moet je dus opnieuw zeggen, oké, we gaan geen seks hebben een tijdje. En dan zegt iedereen, geen seks, weet je wel, wat nu? Nou, daar kunnen we straks nog even over hebben wat je er wel voor moet doen dan. Maar dan kun je dus opnieuw ontdekken, En dan moet je ook weer echt volgens die regels van die ontsluiering gaan. En vergis je niet, hè, de eerste twee sluiers, de eerste drie sluiers, die zijn sociaal. Toen jij dus op dat jongetje verliefd was op die brugklas, of in die brugklas, op het schoolplein of in de hal van, of in de aula van de school, middelbare school, er waren altijd andere mensen omheen. Snap je? Dus de eerste liefde, de eerste intimiteit, honger, de eerste met hem of met haar zou ik verbinding willen hebben, is een sociaal spel. Dus dan als je weer opnieuw gaat ontsluieren, dan moet je eigenlijk je vrienden uitnodigen, een paar vriendinnen van je, van een paar vrienden, en zeggen, komen jullie eten of komen barbecuen? En dan heb je geen seks. En dan ga ik je zeggen, zullen we naar theater met elkaar? Of zullen we een keer met een groepje iets gaan sporten? Of zullen we in een groepje, en in het groepje moet je dan ontdekken, ja, als ik nou al die vrouwen op een rijtje zie, en al die mannen op een rijtje zie, denk ik, ja, hij is wel wat dikker geworden, maar eigenlijk is hij nog steeds de leukste. Snap je? Hij heeft nog steeds, als ik hem zie glimlachen, of als ik zijn wangetje zie, of als ik zie hoe schuchter die is, of hoe brutaal die is, of hoe grappig is, eigenlijk zou ik nog steeds voor hem kiezen. En dan zul je merken dat als je een tijdje geen seks hebt in die situatie, dat ook de ander ontdekt, ja, als ik eerlijk ben, had ik toch, ja, Isabel is toch de leukste. Snap je? En dan ga je weer het oogcontact krijgen. En als je dan onthoudt, als je dan rustig opnieuw gaat ontsluieren, net zoals je dat deed als vroeger, daar een tijdje de tijd voor neemt, en ook gewoon zegt, nee, vandaag alleen een kus op de wang, en aparte slaapkamers, en met pyjama's aan, weet je, moet je dan kopen bij de HEMA, want die heb jij helemaal niet meer misschien, zo echt zo'n pyjama ding, jezus, Mina. En dan gaat het opnieuw gebeuren. En dan kun je langzaam ontdekken, wanneer gaan we verder en hoe lang. En dan zul je merken dat er een heleboel achterstallig onderhoud, zoals het heet, op tafel komt. Dan ga je opeens praten met elkaar. Dat vond ik moeilijk. Dat heeft me pijn gedaan. Daar heb ik me alleen gevoeld. Daar vond ik het, weet je wel, ik was zwanger. Ik lag in het ziekenhuis. Jij kwam niet. Weet je, ik had het idee dat je met secretaresse zat te flirten. Weet je wel. Ah, nou, dan komen die gesprekken op gang. En dan krijg je, en dan kun je stapje voor stapje verder. Kun je opnieuw ontdekken hoe leuk je eigenlijk bent. Dus je kunt opnieuw verliefd worden op elkaar. En dat is eigenlijk wat een relatie nieuw bloed geeft. Niet de seks. Het gaat altijd om het verlangen om bij de ander te willen zijn. Het gaat om verliefdheid. Het gaat niet om seks. Maar wij denken dat een goede relatie afhankelijk is van een goede seksuele relatie. Nee, dat is het gevolg van een goede relatie. Ja? Je moet weer opnieuw verliefd worden. En daar gaan die sluiers over.
Dat is het mooie van de sluiers. Dat ze je in staat stellen om jouw bestaande partner van ik weet niet hoe lang toch weer met die nieuwe blik te bekijken. Of die oude nieuwe blik. En ja, elke keer weer verliefd op elkaar te worden.
Ja, het geheim van de gouden relatie is eigenlijk, zit hem hierin. Dus het gaat eigenlijk, heel veel mensen kiezen wel degelijk goed. Als ze een partner uitkiezen en waar ze het ja-woord tegen zeggen of waar ze een relatie mee aangaan, ze kiezen wel degelijk goed. Soms gaat het ook fout. Er zijn redenen dat je een verkeerde relatie, dat je de verkeerde man of vrouw binnensleept. Maar heel veel mensen kiezen goed. Alleen omdat de omstandigheden zwaar worden, hun hechting is onvoldoende sterk. En omdat die hechting onvoldoende sterk opgebouwd is, omdat ze niet goed ontsluierd hebben in die 7 stappen, hebben ze wat zwakke hechting en dan komt de relatie in zwaar weer terecht door allerlei omstandigheden en dan gaat de relatie eraan. En dan denken ze, ik heb verkeerd gekozen, maar dat is niet zo. Heel veel, ik ben een enorme voorstander van het een kans geven, een tweede kans of een derde kans van je relatie en niet te snel te zeggen, oh, het vuur is eruit, de passie is er weg, hij is te dik of ze heeft putjes in de dijen gekregen. Weet je, op zoek naar een 20 jaar jongere dit of iemand met meer geld. Allemaal onzin. Er zit heel veel waarde verstopt in je oorspronkelijke keus. En het is echt de moeite waard om dat opnieuw tevoorschijn te halen.
Nou, is als je met of een nieuwe partner of met een bestaande partner gaat ontsluieren, dat is best een dingetje. Dat vraagt echt geduld, het vraagt toewijding en het vraagt zelfbeheersing. En ja, dat is natuurlijk ook waar uiteindelijk zelfbeminning om de hoek komt kijken. Jij noemde net al even, Reinoud, ja, vaak is het toch zo dat je de seksualiteit bij iemand anders gaat halen, dat het een soort gewoonte wordt van jij moet maar voor mijn genot zorgen. Dus je gaat dat uitbesteden. Mijn ervaring is, sinds ik de verleidtechnieken beoefen, ja, dat dat helemaal niet nodig is. En dat je juist omdat je al zelfvoorzienend bent en veel meer van jezelf kunt gaan houden, ook niet continu die bevestiging van die ander nodig hebt. En dat je, als je vrijt, kun je dat echt vanuit je hart doen en kun je echt delen. Dan kom je dus niet iets halen bij de ander, maar je kunt echt iets geven. En als de ander ook gaat geven, dan ontstaat er iets heel moois. En dan krijg je een soort extra kracht in je relatie.
Correct.
En bovendien helpen die technieken, als jij al gewend bent om te trainen, maakt het een stuk makkelijker om die sluiers te doorlopen.
Ja, laten we zeggen, hoe moet ik het nou zeggen? Ik ben op deze kennis gestuit, omdat ik seksuele technieken gebruik om mijn ontwikkeling als tovenaar vorm te geven. Dus dat, ik snap heel goed dat de helft van de mensen nu zit, waar heeft hij het over? Dat snap ik, snap je? Maar ik heb seksuele technieken ontdekt waarbij je dat in jezelf laat stromen. Het heeft als voordeel dat je jezelf orgastisch rijker kunt maken, maar het is eigenlijk een bijproduct. Het gaat erom dat je meer energie krijgt. Dat je de intensiteit die je als klein jongetje hebt kunt volhouden tot een zeer hoge leeftijd. Anders lukt het je niet om tovenaar te worden. Dus je moet een intens brandend vuur hebben. En dat vuur heeft voeding nodig. En dat komt eigenlijk in mijn geval uit de testicles en bij jou uit je eierstokken. Snap je? Zo simpel is het. Nou, we leven in een cultuur die is 2000 jaar lang onderdrukt. En die sinds een jaar of 60, 70 is die dus, zijn we bevrijd. Maar na 2000 jaar onderdrukking moet je niet denken dat je plotseling alles weet over seksualiteit. Niemand weet eigenlijk precies wat er aan de hand is. We zijn alleen bevrijd. Dus we mogen nu sinds een tijdje praten en doen en topless op het strand rondlopen, porno kijken met z'n allen. Snap je? Maar niemand weet eigenlijk wat seksuele training is. We weten wat seksuele onderdrukking is. Dat wil niemand meer. We weten inmiddels wat seksuele grenzeloosheid is. Porno is helemaal niet zo leuk als het lijkt voor heel veel mensen. En voor jonge kinderen, voor jonge lui. Erg ingewikkeld. Ook al hoeven ze maar een paar knopjes in te drukken en dan kunnen ze naar kijken. Ik ken jongetjes van 9 die porno kijken, snap je? Huilende waanzin. Dat is helemaal niet goed voor hun relatie. Je moet, als je nog moet ontsluiten. Stel nou dat jongetje waar jij verliefd was op de middelbare school, dat die op zijn 9e begonnen was met porno kijken. Hoe moet dat dan? Snap je? Dat is ingewikkeld. Dus dat is grenzeloos. Dus we zijn of onderdrukt of grenzeloos. Seksueel trainen gaat eigenlijk over vrijwillige begrenzing. Dat je leert hoe je de seksuele energie in jezelf laat stromen, hoe je hem stuurt, hoe je hem gebruikt voor gezondheid, vitaliteit en bewustzijnsontwikkeling. Dat is eigenlijk vrij orgasme. Dat is waar het over gaat. En als je dat gaat krijgen, dan blijkt opeens dat de seksuele dwang van je afvalt. Want je bent vervuld. De seksuele energie stroomt in jezelf. Niks aan de hand. Dus je hebt geen ander nodig. Dat vinden een heleboel mensen eng, want ze proberen juist door die seksuele afhankelijkheid bij elkaar te blijven. Maar dat is geen winnende strategie. Het is veel beter om jezelf te vervullen, zelf blij te zijn. Gewoon stralende Isabel te worden weer, stralende Reino te worden. En dan blijkt opeens dat die jongen of de meisje die jou ontdekte vroeger, die vond jou leuk omdat je straalde. Die had je nog met geen vinger aangeraakt. Er is helemaal geen seksuele interactie nodig om de ander leuk te vinden. Sterker, die is juist een valkuil. Nou, seksueel trainen betekent dat je jezelf, de energie in jezelf, dat je jezelf seksueel kunt vervullen. En dan verdwijnt die seksuele dwang. En als die seksuele dwang verdwijnt, dan kun je gewoon je huidige partner in de ogen kijken en zeggen, Piet zeg je dan, of Marietje zeg je dan, in plaats van naar de secretaresse, of weet ik veel wat, kijk je elkaar aan en zeg je, zullen we nog een keertje opnieuw beginnen? Zullen we een keertje ontsluieren? En neem daar nou de tijd voor. En dat is iedereen die dat probeert en iedereen die dat stapgewijs doet, die zit daar na 1 of 2 of 3 maanden in Jezus mine. Had ik dit nou eerder geweten? Hadden we dit maar aan het begin geweten? En hoe blij zijn we dat we het nu weten? Dit zijn eigenlijk basistools die horen bij een seksuele beschaving.
Ja, wat ik ook heel mooi vind aan de technieken van vallei-orgasme, is dat je als je gaat trainen, maak je elke keer weer een beetje onschuld aan. Je krijgt de kans om eerdere problemen, hechtingsproblemen, trauma's, pijn die je hebt opgelopen, in jezelf wat te herstellen. En dan wordt het ook makkelijker daarna om je weer in een relatie te kunnen hechten.
Helemaal. En don't get me wrong. We hebben vaak het idee dat vrouwen die willen, ja, hou je van me, weet je wel. Die willen alleen maar hechting, die meiden. En die mannen die denken maar één ding, weet je wel. Hoe kom ik de onderbroek in en zo. Dat is allemaal onzin. Als je als man verliefd bent op een bepaalde vrouw, je wilt dolgraag hechting. Ja, en ik snap ook wel dat je er dolgraag aan wil komen. En als een vrouw zegt, zal ik nog een knoopje open doen, dan zeg je nee, geen nee. Maar natuurlijk wil je vrijen. Maar ik zweer je, als je verliefd op iemand bent, dan wil je echt hechting. Mannen raken eerder in de war als ze te snel met iemand naar bed gaan, dan langzamer. En 7 sluizen is geen spelletje. Het is geen playing hard to get. Het is een heel verstandige manier die in allerlei culturen bekend was, om stapje voor stapje veilige seksuele intimiteit en hechting de ene naar het andere te laten groeien. Dus een beetje hechting, een beetje seksuele intimiteit. Een beetje seksuele intimiteit, een beetje hechting. En die hechting, dat is belangrijker dan seks. Die seks is het resultaat van de goede hechting. En die kun je tot op zeer hoge leeftijd levend houden. En die kun je op zeer hoge leeftijd nieuw bloed inblazen. Bloed is niet de goede term. Anyway, leven. Ja. Ja, dus het hoort eigenlijk gewoon bij je basiskennis. Als je van seks houdt, als je geïnteresseerd bent in het goed houden van je relatie, ga dan eens nadenken over dat ontsluieren en hoe dat zit en hoe die seksuele dwang in jezelf naar komt. Dat zijn de cornerstones. En dat blijkt, en dat noem je heel goed, dan kom je steeds uit op een stokje onschuld. Je eerste liefde, en ik was verliefd op Karin, heette ze. Achternaam zal ik niet noemen, die weet ik nog wel, Karin. Toen was ik 6, dat was in de eerste klas van de lagere school. En ze zat bij mij in de klas. En ik vond haar, Karin, echt de leukste meisje van de klas. En ze, volgens mij vond ze me ook wel leuk. Dus zo'n beetje om elkaar heen. Heel onschuldig. En toen was het zomervakantie. Toen hadden we s'avonds, de avond ervoor, hadden we een toneelstukavond gehad. En toen moesten we nog 1 ochtend naar school. En toen moesten we de boeken inleveren. En toen zei de juf, nou, allemaal fijne zomervakantie. En toen Karin naar mij toe lopen. Nog als vandaag kan ik het herinneren. Kwam ze naar me toe lopen. En kreeg ik een kusje op de wang van mij. Dus dat was de bekrachtiging van een heel jaar elkaar leuk vinden. En daarmee was de relatie voltooid. Ik weet, want dan kan ik op klassenfoto's zien van vroeger, dat Karin ook in de 2e en in de 3e mei in de klas gezeten heeft. Ik heb haar nooit meer gezien. Ik weet het niet waar die hele Karin gebleven was. Maar dat kusje, dat was het. Dat was mijn eerste relatie. En super onschuldig. En die onschuld, dat zit nog in ons allemaal. En dat staat op gespannen voet met seksuele dwang. En de kunst is eigenlijk om wat meer onschuld weer toe te laten in jezelf. En wat minder seksuele dwang. En dat kun je trainen. Je kunt dit gewoon leren.
Nou, dankjewel. Ja? Als ik even kijk naar de tijd en ik zie ook de vragen die binnenkomen.
Ja, we zijn veel te ver.
Ik denk dat het heel goed is om langzaamaan naar de vragen toe te gaan. Ik heb er een paar hele mooie langs zien komen.
Terug naar Liz. Ja.
Liz.
Hoi allemaal, dankjewel Isabel en Reinoud. Heel mooi verhaal. Er zijn inderdaad al wat vragen binnengekomen. De eerste zal ik zo meteen opnoemen in de hoop dat we daar al meteen een mooi antwoord op kunnen geven. Iedereen die nog een vraag wil stellen, die zou onderin in de balk met de muis, kun je onderin gaan met de muis. En dan kun je op chat drukken, dan zou je in chat die vraag kunnen stellen. Dit kan natuurlijk anoniem. Je kunt me ook anoniem een berichtje sturen. Dan leest niet de hele groep je bericht. Je mag ook je handje opsteken. Dan zou je zelf live de vraag kunnen stellen aan Isabel en Reinoud. Dan zet ik je microfoontje even aan en is er ruimte dat je zelf de vraag stelt. Ik zal de eerste vragen wat via de chat al binnen zijn gekomen alvast even oplezen. Ik weet niet.
Doe maar eentje.
Nou, er zijn er al meer, maar ik begin bij de eerste.
Oké, ja.
De eerste vraag is, en volgens mij hadden jullie het daar beide over, dus ik denk dat het een vraag voor jullie beide is. Wat bedoelen jullie met seksuele drang?
Ja, we bedoelen niks met seksuele drang. De term is seksuele dwang. En wat we daarmee bedoelen is dat je, als je seksueel gewekt wordt, als je hormonaal actief wordt, 11, 12 en dan langzaam meer en meer, dat je vermogen om seksueel actief te zijn groeit. En dat je uiteindelijk ook behoefte hebt om die seksuele energie die ons in opwinding brengt, die in je eierstok en testicles zit, en dat vermogen om orgasmes te krijgen, om daaraan toe te geven. Je hebt gewoon, als je een tijdje droog staat, laat ik het zo zeggen, krijg je gewoon zin in seks. En dat zin in seks krijgen, dat kun je ook, dat kan dwangmatige vormen aannemen, tot en met seksuele verslaving aan toe. Maar dat is nog even buiten waar we nu over praten. Maar je hebt gewoon het gevoel, ik moet aangeraakt worden. En als jong meisje of wel jongetje kun je nog masturberen, zoals het heet. Een beetje zelf experimenteren. Maar als je eenmaal een relatie begint, dan ga je de ander aankijken van, hey, wordt het niet eens tijd dat ik aangeraakt word? En als niet, dan ga je op zoek naar iemand die dat wil doen. En dat is seksuele dwang. Dus geen drang. Het is ook een drang, maar het is sterker dan een drang. Het is dwang.
Nou, wel mooi dat je dat zegt, want in de chat zeiden al een paar dames, is het nu dwang of drang? Maar daar hebben we daar ook meteen een antwoord op.
Ja.
Dan ga ik ook meteen door met een volgende vraag. Is er ook iets te zeggen over de sluiers als je nog geen partner hebt?
Isabel, anders ga ik lekker door.
Ja, ik denk als je nog geen partner hebt, is het vooral heel goed om te weten dat ze er zijn. En dat je ook weet dat als je een partner straks, een potentiële partner ontmoet, Dat je ook voor jezelf kunt denken van nou, ik ga dat eens even stap voor stap rustig bekijken. En ik neem voor mezelf in elke stap de tijd en de kans om te kijken van wil ik echt met deze man of vrouw verder? Wil ik echt doorgaan naar de volgende sluier? En dat begint, wat Reinoud net ook al zei, die eerste drie sluiers die zijn eigenlijk nog heel in de sociale context, allemaal heel onschuldig, heel verliefd. En daarna kom je ineens in sluier 4, waarin je echt wel terugtrekt met elkaar en waarin je wat meer de opwinding neemt toe. Gaan wat kledingstukken uit. En dan is het wel heel fijn als je voor jezelf al weet van wil ik door met deze man of vrouw? En niet dat je al ergens half in bed ligt en denkt van nou, dit is misschien toch niet zo'n goed idee. En dat is dus het mooie, dat je echt voor jezelf de tijd neemt om te denken van wil ik door met de volgende sluier. Nadat je inderdaad de heavy petting hebt gedaan, sluier 5, kleren uit, kun je door naar sluier 6. En dan kom je op de echte, zoals we dat kennen, echte seks. Al die andere dingen zijn natuurlijk ook al heel mooi en heel sensueel en heel opwindend. En wat wij zo vaak zien als echte seks, dat is eigenlijk iets wat aan het eind kan komen. Maar je ontneemt jezelf zo ontzettend veel kansen op ander plezier als je niet die andere stappen ook nog doorloopt.
Ja, mooi is er wel. Ik kan nog wel iets aan toevoegen, want de vraag is specifiek over wat als je alleen bent. Ja, dus wat als je alleen bent. En met andere woorden, er is even geen partner in het spel. Maar hoe is die situatie ontstaan? Dat kan zijn omdat je het uitgemaakt hebt of dat de ander het uitgemaakt heeft en dat het best een pijnlijke toestand was. Het kan ook zijn dat je een partner verloren hebt als je ouder bent en iemand die sterft of zo. Zoiets, of heel onvrijwillig, je hield veel van elkaar mee in het weg. En dan is het heel ingewikkeld hoe je nou eigenlijk weer een andere relatie start. En dan voor sommige mensen lijkt dat ook onvoorstelbaar. Er zit deels nog pijn op, er zit rouw op, er zit verdriet op. En ook het idee dat iemand anders aan je moet zitten. Dan kom je weer op dat spanningsveld tussen seksuele dwang en vertragen. De 7 sluiers techniek waar we het nu over hebben is een vertragingstechniek. Het is niet playing hard to get. Het is een beschaafde manier om hechting en seksuele intimiteit stapje voor stapje op te bouwen. Als je nou in je eentje bent, en wat voor reden dan ook, en je krijgt seksuele dwang, dan gaan mensen op zoek te snel naar een andere relatie. Want ze denken, laat ik maar weer dit gaan doen. En dan gaat het veel meer over vervuld worden. Terwijl je misschien nog pijn hebt. Je bent misschien nog in rouw. Je bent nog misschien helemaal niet toe aan. Je hebt 20 jaar met Bert in bed gelegen. En het idee dat Bert nog half meekijkt, zeg maar. Terwijl jij met Kees dan in bed gaat liggen. En veel mensen gaan veel te snel weer in de gang met een nieuwe relatie. Kalmeer nou even. Maar dat kalmeren, dat lukt alleen als je seksueel traint. Als je je eigen seksuele energie kunt laten stromen. Dus blijf nou vervuld terwijl je alleen bent. En als je vervuld blijft terwijl je alleen bent, hoef je niet met die mee. En hoef je niet snel er wat van te maken. Want anders blijf ik eeuwig alleen. Alleen is helemaal niks mee mis. Alleen moet die dwang eruit halen. En als je dat eruit haalt, dan kun je als je een leuk iemand tegenkomt, zeggen, nou ja, kalm aan, want ik ben nog half in rouw. Of kalm aan, de vorige was wel een beetje ingewikkeld. En dat kalm aan maakt het alleen maar fijn. Want dan groeit de hechting. En die hechting heb je nodig om later er weer een echte relatie van te maken. Als dat erin zit met deze man of vrouw. Dus het gaat altijd weer over het spanningsveld. Kun je vertragen? En hoe vertraag je? Ja? Ah, ik hoop dat duidelijk is zo.
Ja, er is nog een vraag wat er misschien bij aansluit. En wellicht heb je er ook al op geantwoord. Is het nodig om de stappen uit te leggen aan je potentiële partner?
Dat kan, maar het hoeft niet. Okay. Wat je kunt doen is dat je inderdaad van tevoren uitlegt wat die 7 sluiers inhouden. En vragen of de ander ze met jou wil doorlopen. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Je kunt ook voor jezelf elke keer die grens bepalen. En gewoon zeggen van joh, ik vind het heel fijn om het rustig aan te doen. Ik wil de tijd nemen om jou echt te leren kennen. En dan hou jij eigenlijk de touwtjes in handen wat dat betreft. En bepaal jij hoe ver je wel of niet wilt gaan. Maar als je het samen doet, geeft dat wel een extra meerwaarde.
Ja, ik ben het mee. Kijk, het is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Als de ander uit is op seks. Die vindt jou spannend, leuk. En dan kom jij aan letterlijk. Ja, luister. Ik ben ook wel geïnteresseerd. Dus zeg maar, vind je dit lijstje wel leuk? Jezus, dan snap je, dat werkt helemaal niet. Maar als de ander serieus, als de ander verliefd is en de ander op zoek is naar hechting en die laat echt merken, ik vind je echt leuk en jij zegt, nou, ik vind jou ook leuk, dat is al heel fijn om te horen voor de ander en hij zegt, en ik ben ook best bereid om wel de knoopjes open te doen of in dit geval een ritssluitingtje, ja, maar zullen we vertragen volgens de 7 sluiers, als je dat dan zegt. Als de ander verliefd op jou is, dan zegt hij, nooit van gehoord, maar alles wat jij zegt is goed, weet je wel. Dus als jij zegt, je kunt mij leren kennen, ik ga met jou de 7 sluiers doen, en dat doe ik misschien wel een half jaar voordat wij seks hebben. Iedereen die verliefd is op jou, zegt ja. En als hij, daar heb ik nou echt geen trekking, zegt, kunnen we niet eerst gewoon lekker even met elkaar naar het hotel, en dan kunnen we daarna wel over die sluiers gaan praten, of whatever, dan weet je al lang, foute boel. Dit gaat nou, nooit de goede relatie.
Het leuke is, ik heb behoorlijk wat vrouwen de laatste tijd gesproken. Ja. En er zijn ook vrouwen bij wie die man het in het begin echt helemaal niks vond en het eerder als een soort bedreiging zag. Ze zijn wel de relatie ingestapt. En na een half jaar zegt de man uit zichzelf, misschien is het toch best een leuk idee, die 7 sluiers. Zullen we het toch gaan doen? Ja, en mooi. Dat vind ik ook wel het hele mooie. Dan is er dus blijkbaar al wel zo'n basis ontstaan dat je eigenlijk weer even teruggaat naar het begin. En dat kun je dus ook doen als je niet een half jaar bij elkaar bent, maar als je al 10 jaar bij elkaar bent, of als je 2 jaar bij elkaar bent, of als je 20 jaar bij elkaar bent. Ja. Je kunt het blijven doen en je kunt elkaar elke keer weer even met die frisse blik gaan bekijken en herkennen. En als je nou denkt van, oh jee jongens, ik zit in een relatie en ik heb totaal niet gesluierd, is dat nou fout? Nee, helemaal niet. Maar je zou kunnen bedenken van, ik ga mezelf en mijn partner de kans geven om toch weer een keer terug te gaan naar hoe het ooit was.
Helemaal eens, Isabel. Het gaat helemaal niet om dat je nu met een soort moreel vingertje gaat staan wat de bedoeling is. Eigenlijk zijn vrouwen en mannen allebei mensen. Klinkt raar. En mensen hebben behoefte aan seksuele intimiteit. En mensen hebben behoefte aan hechting. Mannen, net zoveel als vrouwen, geloof me. En mensen hebben eigenlijk ook behoefte aan verdieping in relaties die door de jaren heen doorgaan. En dat hoeft niet met iedereen. Hè. Soms is een relatie na 7 jaar op, daar is ook niks op tegen. En dan kun je een nieuwe relatie starten. Maar sommige relaties hebben echt in zich om heel langdurig, heel verdiepend te blijven werken. Echt tot je 80ste of nog daarna. Alleen dan moet je dat wel een kans geven. En die kans geef je eigenlijk aan het begin van de relatie het meeste. Daar zit dat vertragen in. En dat vertragen, nou ja, nogmaals, mannen zijn ook mensen. Dus voor, ja, dat snapt iedereen ook wel. Maar mannen willen ook hechten. Het is niet zo dat mannen alleen maar aan seks denken. Dat is absoluut onzin. Mannen willen ook hechten. Mannen zoeken ook, die willen ook. Je bent toch verliefd op die vrouw? Weet je, waarom zou je dan alleen aan seks denken? Dat is onlogisch, snap je? Ja, maar als je tegen mannen zegt, nou ja, kom er maar aan. Dan zeggen de mannen, nou, dan gaan ze eraan zitten. Maar vertraag me maar. En een man die echt van jou, die vindt dat super, dat vertragen. Helemaal niks aan de hand. Oh, niks aan de hand. Ja. Oh. Anyway, nog maar een vraag, denk ik.
Ja, daar sluit weer een vraag bij aan, denk ik. Als ik mannen vertel over 7 sluiers, vinden ze het mooi, maar willen wel graag gelijk elke dag de volgende stap. Is dat bij mannen gemiddeld doordat de seksuele dwang sterker is dan bij vrouwen? Of door conditionering in het leven dat heel sterk is geworden?
Ja, ik denk dat deze vraagsteller al heel goed weet wat het antwoord is eigenlijk. Dus laten we zo zeggen, in onze cultuur, en dat is ook een beetje ontstaan door die jarenlange onderdrukking en dat vrouwen eigenlijk geacht werden om de seksuele bevrediging van de man zomaar maar te faciliteren. Dat is nog 70 jaar geleden. Onze oma heeft nog meegemaakt als ze trouwde, dat ze dan het huwelijk inhield, dat ze ook verantwoordelijk waren voor het seksuele gerief van de man. Dus als je dan nee zei als vrouw, van ik heb vanavond geen zin, dat was reden tot echtscheiding zonder enige vorm van alimentatie. Dat is nog maar 70, 80 jaar geleden, 1952 of zo, is die wet pas afgeschaft. En dus in onze cultuur zijn de mannen eigenlijk een beetje gewend dat de vrouwen faciliteren op seksualiteit. En dat zit er nog steeds in eigenlijk. En vrouwen denken ook, ja, als ik nou te moeilijk ga doen, dan gaat hij met die mee naar of met die, weet je wel. Dus er is bijna een soort competitie over, laat ik wel maar op tijd gaan faciliteren. Mannen die dus dat willen, van nou ja, ik wil best wel de 7 sluis doen, maar elke dag eentje, die zien het als een erotisch spelletje. En die gaan er eigenlijk vanuit dat het wel lollig is om in 7 stapjes eerst even dat, even wat zoenen, dan dat blouseje uit, dan de BH uit, dan de onderbroek uit, en daar elke dag de tijd voor nemen, lekker. Maar je kunt in 7 dagen geen hechting opbouwen. onmogelijk. Dus als je daarin meegaat, dat is eigenlijk gewoon een vorm. In plaats van een one-night stand is het een one-week stand. Maar je kunt daar geen hechting meer opbouwen. Hechting opbouwen waarmee je relatie voor langere tijd de kans geeft om ook door moeilijke periodes heen te komen, vraagt echt wel eerder om maanden dan om dagen. Zo is het. En kijk, het gaat er niet om dat je per se dat ontsluieren moet doen. Het gaat erover dat je een keuzevrijheid creëert in jezelf. Als je niet weet hoe het zit, als je niet weet dat dit bestaat, dan kun je er ook geen beslissing in nemen. Dan overkomt het je allemaal maar. En dat is armoedig. Een cultuur die seksueel beschaafd is, die geeft mensen keuzevrijheid. Die geeft ze kennis, tools, inzichten. En met die kennis en die tools en die inzichten ga je je eigen spoor maken. En als het dan wel een keertje lekker, weet ik veel, met een borreltje op en de volgende ochtend word je wakker, wat heb ik nou weer gedaan? Who cares, snap je? Het is geen morele toestand. Het is gewoon bedoeld om als je, precies wat Isabel zei, dat allereerste vriendje, daar had ze eigenlijk een gouden relatie mee kunnen bouwen. Maar omdat ze niet wist hoe het moest, is ze met andere jongens gaan vrijen. Want daar was ze niet bang voor om ze kwijt te raken. Waar zijn we nou mee bezig, snap je? Dat is omgekeerde wereld. Ze had met die jongen moeten vrijen. Alleen, ja, het is niet zo gelopen. Die jongen zit misschien wel te luisteren. Nou, weet ik wel wat. Ah, snap je? Het is geen spelletje. Het is een zeer waardevolle tool om je relatie een kans te geven om het maximale eruit te halen. En dat lukt je niet in een weekje. Dus, en dat, de vraagsteller wist dat al.
En het is juist heel goed dat op het moment dat een relatie in zwaar weer komt. En dat kan zelfs betekenen, weet ik uit eigen ervaring, dat je uit elkaar gaat. Maar het kan ook betekenen dat je dan toch voelt van, hey, er is nog wel heel veel hechting. En die ander is toch nog wel echt heel erg leuk. En dat je dan samen gaat kijken van, wat hebben we nog? Wat vonden we ook weer leuk aan elkaar? En soms werkt het niet meer. Dan is dat ook een conclusie die je samen kunt trekken. Maar dan kun je misschien nog wel verder op basis van die gezamenlijke hechting. En ja, soms blijkt er nog zoveel te zijn dat je toch weer verder kunt gaan bouwen.
Ja, nee, eens. Mooi.
Mooi. Er zijn nog veel meer vragen, daar komen we niet meer aan toe. We lopen nu al ontzettend uit. Ook veel vragen over, is er nog literatuur te vinden over de 7 sluiers? Kunnen de 7 sluiers nog een keertje verteld worden? Hoe zit het ook alweer precies met de 7 sluiers? Maar dat is wel leuk om daarmee te sluiten, denk ik. Want daar is wel leuk nieuws over. Er zijn ook een paar handjes omhoog gegaan. Dan kunnen we dat even.
Nou, Liz, weet je, laten we misschien zo doen. Dat mensen die nog vragen hebben, stuur ze gewoon naar info@verluiorgasme.nl.
Goed toch? Idee.
Misschien kun je, als jij die link er ook inzet. En die vragen die komen uiteindelijk, die moeten we dan wat verzamelen. En dan, dat lossen we wel op. Die kunnen wel beantwoord worden. Snap je? Dus mensen die nu nog vragen hebben, stuur ze maar gewoon.
Ja, ik heb het e-mailadres waar iedereen naartoe kan mailen, staan nu in de chat. Dus dan is dat voor iedereen zichtbaar. En dan worden inderdaad de vragen snel beantwoord.
En Isabel kan misschien het beste vertellen hoe dat zit met boeken en whatever.
Precies, daar deel ik nu alvast een link voor in de chat ook, wat Isabel nog zal toelichten.
Ja, super Liz, dankjewel. Ja, zoals ik in het begin al zei, we zijn aan eigenlijk 2 boekjes aan het werken over de 7 sluiers. Het ene is een e-boekje wat eigenlijk al bijna af is. De link die Liz nu net in de chat heeft gezet, als je daar naartoe gaat, kun je alvast intekenen op dat boekje. En het is een gratis e-boekje wat je kunt downloaden. We hebben hem ook als papieren brochure die we na corona straks weer meenemen naar lezingen en zo. Dus daar staat eigenlijk de basis in. Daar staan alle sluiers vrij uitvoerig in beschreven. Er staat ook in hoe het werkt in een nieuwe relatie, hoe je met sluiers kunt omgaan in een bestaande relatie. En hoe de sluiers, hoe je de sluiers kunt versterken door zelf de seksuele technieken te trainen. En daarnaast komt er een wat dikker boekje uit in de loop van het jaar. Echt een boekje. En daarvoor ben ik nog steeds heel veel aan Reinoud aan het vragen van vertel mij meer. En zijn jullie vragen ook heel waardevol. En daarin komen ook de nodige ervaringen van vrouwen die zelf zijn begonnen met de sluiers. En sommigen vertellen daarin, en dat is wel heel mooi, sommigen vertellen van joh, na sluier 1 of 2 wist ik het, dit wordt hem niet. En toen kon ik er nog gewoon uitstappen. Of er is een hele mooie vriendschap ontstaan.
Ja, mooi.
En anderen vertellen ook heel mooi hoe ze in een bestaande relatie waar ze elkaar bijna kwijt waren, elkaar toch weer hebben gevonden. En waar de relatie sterker is geworden dan ooit. En zo heeft elke vrouw die ik tot nu toe heb gesproken een hele eigen ervaring met de zeven sluiers. Ook, hoe ga je ermee om als je gaat tinderen bijvoorbeeld? En je hebt al heel veel met elkaar gedeeld voordat je elkaar überhaupt ziet. Hoe is dat? Dus dat soort dingen die komen allemaal in het latere boekje aan de orde. Maar eerst kun je in ieder geval alvast het een en ander nalezen in de brochure, in het e-boekje.
Alright.
Volgens mij, Les, ben jij er nog?
Ja, ik ben er zeker nog. Ik probeer nog op een paar berichten te antwoorden in de chat, privé, dat inderdaad alle vragen nog mogen worden gemaild.
Super. Nou, stuur ze vooral. We zijn echt heel benieuwd. En zet er ook bij, mocht je ervaringen willen delen of je verhaal willen vertellen, zet het erbij. Dan kan ik eventueel nog contact met je opnemen. Dan kunnen we kijken of we daar misschien ook nog iets mee kunnen doen in het boekje wat eraan gaat komen. Deze Vallei on Zoom, die zit erop. En die is vanaf morgen ook terug te kijken en te luisteren. Daar komt ook weer een mail van en we delen ook weer op Facebook waar je die link kunt vinden. Op 18 april start de nieuwe lentecursus van Vallei. Mocht je daar meer over willen weten, dan kun je terecht op www.vallei-orgasme.nl. Daar vind je sowieso ook alle andere e-boekjes die we hebben gemaakt. Volgens mij als ik naar de klok kijk, moeten we nu echt gaan afronden. Ja. Dus iedereen ontzettend bedankt dat jullie erbij waren. Reinoud, heel erg bedankt voor jouw informatie. Ja, en Liz, ook bedankt. Super bedankt voor jouw technische ondersteuning. Dank jullie wel allemaal.
Ja.
En tot de volgende keer.
Wij horen een poes, ja. Oké. Okay. Ja,
inderdaad, poes laat zich gelden. Dag.
Dag allemaal.
Goedenavond.
Bedankt. Dag.
Dankjewel.
Dag.